Hallo, welkom bij de tweede module van de Azure Onboarding Series. Mijn naam is Martin Vliem, ik werk voor Microsoft als Platform Advisor en met name gericht op het Azure platform. Deze serie modules gaat met name in op de onboarding stappen die je kunt nemen op het moment dat u Azure in wilt gaan zetten voor uw eigen organisatie. En richt zich met name daarbij ook op die organisaties die een Azure Commitment hebben afgesloten, wat rechten geeft op onder andere het Enterprise Portaal, waarin verschillende structuren neergelegd kunnen worden voor de inrichting en ook de billing structuren voor uw organisatie. In de eerste module hebben we uitgebreid stilgestaan bij wat de eerste stappen zijn die u kunt nemen om de portalen in te richten en om daadwerkelijk toegang te krijgen tot uw Azure Resources. We zullen daar nu iets dieper op ingaan. En in deze module gaan we specifiek in op de best practices die gekoppeld zijn aan subscriptiemanagement. Een subscriptie is een heel belangrijk onderdeel van het hele Azure, van de Azure Governance en Azure Sturingscontrols. Dus we zullen daar meer informatie over geven. Goed, de agenda voor deze sessie. Een klein stukje herhaling van Azure en het totaal van de controls die u daar ter beschikking staan om Azure in te richten. En vervolgens gaan we specifiek in op de hiërarchie van structuur die u aan kunt brengen in uw Azure organisatie. Denk daarbij allereerst aan de billing administration, besturing en governance. Dan zullen we specifiek op subscriptiemanagement en de best practices voor het inrichten van subscripties ingaan. En tenslotte, en dat is het meest fijnmazige niveau, gaan we in op Azure Resource Manager. En Azure Resource Manager geeft u binnen de context van een subscriptie verdere mogelijkheden voor het inrichten van uw resources. Ten slotte eindigen we met een aantal bronnen, verdere verwijzingen naar meer informatie of meer achtergrondinformatie bij het materiaal wat we binnen deze webcast zullen presenteren. Goed, eerste onderwerp is een klein stukje overzicht en herhaling van wat ook in de eerste module is aangegeven rondom het totaal control framework van Azure, waarin we ook de positionering van specifiek deze module zullen laten zien. Nou, zoals eerder ook aangegeven, Azure in zichzelf bestaat eigenlijk uit heel veel datacentercapaciteit verdeeld over de wereld, waarbij u zelf kunt aangeven binnen welke regio u uw resources af kunt nemen. U kunt daarbij kiezen voor globale afnemen. U kunt bijvoorbeeld websites in Azure laten landen en die afnemen en verdelen over verschillende regio's over de wereld. Maar u kunt er ook voor kiezen om uw data en systemen binnen Europa te houden op specifiek regio's in Europa. U heeft daar zelf de keuze in. Nou, Azure bestaat uit een hele serie van diensten. Wat ik al zei, bestaat feitelijk uit heel veel datacentercapaciteit, wat zich eigenlijk vertaalt in een infrastructuurlaag, verdeeld over een groot aantal regio's. Daarop kunt u verschillende diensten afnemen. Denk daarbij aan compute, virtuele machines, storage, networking, typisch de infrastructuurservices kant. Daarbovenop bevindt zich een ruim aanbod aan platform services. Dit zijn building blocks die u in kunt zetten om daadwerkelijk applicaties te genereren en applicaties te bouwen op infrastructuur. In de vorige module hebben we daar wat meer achtergrond op gegeven. En u ziet hier nog twee andere pilaren, gericht op security en management en gericht op hybrid operations. Overigens, deze laatste twee pilaren zijn ook heel belangrijk in het totaal van de controls die u ter beschikking staan om Azure goed in te richten waar het gaat om governance, maar ook waar het gaat om identity and access control. Identity and access control overigens zal het onderwerp zijn van de derde module van deze serie. Goed, om dit goed in te zetten, zoals gezegd, staan nu een flink aantal mogelijkheden ter beschikking die je kunt inzetten om de besturing te regelen. Deze slide is ook eigenlijk de kernslide van de eerste module geweest. U ziet hier alleen dat er twee andere blokken iets meer oplicht. En dit zijn daadwerkelijk dan ook de blokken waar we binnen deze webcast meer achtergrondinformatie op zullen geven. Het gaat erbij om het stukje Enterprise Governance en Subscription Management. En daaraan gelieerd het stuk Resource and Service Management. Eigenlijk is dat een laag onder subscripties, waarin u heel fijnmazig additionele controls en toegangscontroles kunt inregelen. Nou, laten we deze slide nog even snel doorlopen. Op het eerste stukje Billing, Contracting en Legal heeft u te maken met een aantal portalen die u ter beschikking staan. Waarin u onder andere, dit was met name het belangrijkste portaal, was hier het Enterprise portaal. Waarin u daadwerkelijk subscripties kunt genereren. Waarin u accounts kunt aanmaken. En waarin u daadwerkelijk toegang kunt geven tot het commitment dat u als organisatie heeft aangegaan om een stuk Azure af te kunnen nemen. Nou, onder dat Enterprise portaal kunt u ook subscripties aangemaken en de best practices over hoeveel subscripties, hoe ga ik om met subscripties, hoe deel ik die subscripties in, zijn het onderwerp van deze webcast. Dus we zullen met name dat blok, het stukje subscriptiemanagement, gaan uitdiepen. Dan een belangrijk element hierin is ook de controle over wie mag nou wat in al die subscripties. Hoe regelt u de toegang voor uw administrators, voor staf die gebruik gaat maken van Azure? En hoe zorgt u dat u dat onder controle houdt? En dat is het terrein van Identity Access. En dat is het onderwerp wat we zullen toelichten in module 3 van deze webcastserie. Waar we in deze module wel weer op ingaan en dieper op ingaan, is het stuk Resource and Service Management. Wanneer u een subscriptie of meerdere subscripties heeft aangemaakt, dan kunt u binnen zo'n subscriptie fijnmazige controle inrichten middels Azure Resource Manager. En ook daar zullen we wat meer achtergrond in geven binnen deze webcast. Onder Azure Resource Manager, dit is eigenlijk het stuur bovenop Azure, kunt u daadwerkelijk de resources, dat zijn daadwerkelijk de Azure diensten aanmaken. Die Azure diensten kunt u verder voorzien van security controls. Er zijn audit en operations mogelijkheden om precies te zien wie welke services heeft aangemaakt, wie welke operaties heeft aangevraagd en uitgevoerd op die services. Security controls zoals aangegeven en er zijn ook verschillende mogelijkheden om bijvoorbeeld resource groepen waarin specifieke resources liggen gedefinieerd om die te dupliceren voor bijvoorbeeld hoogbeschikbaarheidsvereisten. En tenslotte een laatste belangrijk onderwerp wat we ook binnen het subscriptiemanagement licht zullen aanraken omdat er wat afhankelijkheden liggen met dit laatste stuk thematiek en dat heeft te maken met hybride connectiviteit. De connectiviteit tussen wat zich in Azure afspeelt, waar uw Azure resources draaien, die u eventueel wilt laten communiceren of verbinden met bestaande datacentercapaciteit in andere locaties. Dat kan uw eigen datacenter of misschien een datacenter van een hoster zijn. Die connectiviteit vormt ook een belangrijk onderdeel van over het algemeen de controls die we over het algemeen ingericht zien op het moment dat organisaties gebruik maken van Azure. Goed, zoals gezegd, de scope van deze module met name subscriptiemanagement en resource management. Laten we beginnen bij de bovenste laag. Zoals in module 1 ook aangegeven, zijn er een aantal portalen die je kunt inrichten of die je kunt gebruiken voor het inrichten van Azure. Het hoogst gelegen portaal is het EA-portaal. Het EA-portaal is eigenlijk een portaal wat zich met name richt op de billing administration. Dus hoe verloopt de financiële administratie van het gebruik van Azure. Daartussen zit een accountportaal waarin daadwerkelijk subscripties kunnen worden aangemaakt. En daaronder ligt het daadwerkelijke managementportaal. Het managementportaal is het operationele portaal waarin resources gemaakt kunnen worden. En is eigenlijk het dagelijks beheerportaal voor het gebruik van Azure. Als het gaat om de billingfuncties, is dat met name het onderwerp wat binnen het EA-portaal afvindt. Vandaar dat we in deze tweede module ook beginnen bij die hoogste laag. Hoe kunt u dit indelen en wat betekent dat voor het stuk subscriptiemanagement? Wat vervolgens eigenlijk de tweede laag is en subscriptiemanagement vindt plaats een stuk in het EA-portaal. En u zult ook op bepaalde stukken automatisch doorgestuurd worden naar een accountportaal waar de relatie met subscripties gelegd wordt. Nou, om deze structuur iets toe te lichten, ziet u hier een herhaling, wederom een kort stukje herhaling van de eerste module. Als u kijkt naar hoe de billingrelatie loopt, dan bovenaan in het Enterprise portaal zult u uw Enterprise Enrollment vinden. Dit is eigenlijk het Azure contract, Azure commitment dat u heeft afgesloten. Onder die Enterprise Enrollment kunt u verschillende departementen aanmaken. Departementen zijn een soort logische constructies waarin u verschillende gebruikers rechten kan geven op zo'n departement en die kunnen vervolgens alle gebruik en alle consumptie van Azure tegoed zien voor alle accounts die onder een department liggen. Een department is dus eigenlijk is een soort container waarin verschillende accounts leven en een account is vervolgens weer een object waaronder subscripties gekoppeld kunnen worden. En een subscriptie is daadwerkelijk een soort container waarin Azure resources leven. Ik zal zo specifieker uitleggen wat een subscriptie daadwerkelijk is. Dit is de belangrijkste structuur. Dus we hebben de Enterprise Enrollment, daaronder departementen. Departementen kan meerdere accounts bevatten en een subscriptie is weer gekoppeld aan een account. Qua billingrapportage volgt de hiërarchie precies zoals de lijnen hier zijn weergegeven. Dus op enterprise enrollment niveau, waar u typisch te maken heeft met een enterprise administrator als rol, als gebruiker, die zal inzage hebben in al het gebruik van alle departementen en accounts en subscripties. Een departement en een departmental admin heeft alleen rechten op of zal alleen de billing zien en de usage zien van alle accounts en subscripties die tot dat specifieke departement behoren. En een account waar een account owner op zit, die zal alleen de consumptie zien van de subscripties die onder dat specifieke account liggen. De inrichting van dit portaal kan op verschillende manieren ingezet worden. En nog even een korte samenvatting van de verschillende rollen. Ik heb ze net al een beetje genoemd. De Enterprise Administrator is eigenlijk gekoppeld aan de totale EA enrollment. Dus dit is de bovenste laag waar het billing aangaat. Dus de Enterprise Administrator zal inzage krijgen in alles wat er gebeurt voor wat betreft gebruik en usage en consumptie binnen Azure. Daaronder zitten dan departementen met de Department Administrators. Department Administrators zien het gebruik en de consumptie van de accounts die daaronder liggen. Dan hebben we de account owner en vervolgens op het laatste niveau hebben we de service administrator en co-administrators. Hoe het precies zit met de rechten, rollen en permissies en hoe je daarmee om kunt gaan van deze verschillende rollen, dat wordt verder toegelicht in module 3, waarin we het over Identity and Access Control gaan hebben. Wel in deze context belangrijk is dat de service administrator en co-administrator zijn daadwerkelijk de accounts die gebruikt worden om daadwerkelijk Azure te kunnen managen en beheren in de dagelijkse operaties. Dus dit zijn de accounts die daadwerkelijk resources kunnen aanmaken. Hè, resources typisch bijvoorbeeld virtuele machines of websites, hè, de elementen die Azure u biedt. Dat zijn de service administrators en de co-administrators en eventuele andere gebruikers die in een directory zitten. Een directory waarin alle accounts liggen besloten die gebruikt kunnen worden voor het managen van Azure. Dit komt nader aan bod in module 3. Qua inrichting van deze bovenste laag, dus van het Enterprise portaal, zijn er een aantal methodologieën beschikbaar. U zou het functioneel kunnen inrichten, dat is de linkerkant van de slide die u hier ziet. Wat feitelijk betekent dat u departments eigenlijk afbeeldt op basis van functionele eenheden binnen uw organisatie, bijvoorbeeld de afdeling finance en afdeling marketing. Daaronder maakt u dan een aantal accounts. U ziet hier overigens dat de accounts eigenlijk functioneel gesteld zijn. U ziet hier FinAC01 of MarketingAC01. Realiseert u zich dat een account is niet iets waar u meerdere gebruikers aan kan koppelen. Er zit maar één gebruikersaccount aan een account. Dus over het algemeen raden we aan om hier een soort functioneel account van te maken. En het functionele account heeft eigenlijk maar één doel en dat is daaronder subscripties aanmaken. De daadwerkelijke rapportage, daarvoor verlenen de departments zich veel beter. Dus wilt u rapporteren over het gebruik van een subset van Azure, een aantal subscripties bijvoorbeeld, maak dan onder in dit geval bijvoorbeeld de finance department, een aantal accounts en onder die accounts weer een aantal subscripties. U zou kunnen volstaan met één account en daaronder de subscripties. Nou, een tweede mogelijkheid die u hier ziet afgebeeld is de inrichting via een business divisie. Dit is een voorbeeld van de automotive space, waarin u departments maakt, bijvoorbeeld voor automanufacturing. Maar misschien is dit dan een grote organisatie die ook een stuk aerospace doet. Dus dan hebben we een department op auto en een department of aerospace en daaronder de functionele accounts en daaronder wederom de subscripties. En u kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om het geografisch in te richten. Het gaat hier, en dat is belangrijk, met name om de billingrelatie. Het gaat hier om hoe de informatie over het gebruik en de consumptie van Azure, hoe zich dat oprolt naar boven toe. Dus wilt u vanuit billing goed inzage kunnen hebben in bijvoorbeeld wat in verschillende functionele eenheid binnen uw organisatie gebruikt, dan leent zich het functionele model het beste. Bent u geografisch georiënteerd en wilt u per geografie inzien wat het consumptie is van Azure, dan leent zich het geografisch model beter. Dus hierin gaat het met name om de billingrelaties. Waar het gaat om delegatie van controle, bijvoorbeeld IT-departments versus business units, etc. Daarvoor kunt u eigenlijk beter gebruik maken van de mogelijkheden die binnen een subscriptie bestaan. Maar daar kom ik ook zeker nog op terug en is ook een belangrijk onderwerp van de Identity and Access module 3. U ziet hieronder trouwens nog een blauw blokje, naming conventions. We zien typisch dat er een aantal subscripties gemaakt gaat worden. En dat kunnen er afhankelijk van het model wat u kiest voor subscriptiemanagement. En dat is het tweede onderdeel van deze module. Dus hoeveel en wanneer kiest u voor een aparte subscriptie? Het model wat u daarin kiest kan leiden tot best een aanzienlijke hoeveelheid subscripties. Het is daarin dan belangrijk dat de subscripties ook goed, dat daar een goede naming convention onder gekozen wordt. Dus hoe gaat hij met de naamgeving van subscripties om? Zeker ook om vervolgens een goede rapportage te kunnen doen in de billinglijn, in de rapportagelijn van gebruik. Omdat die namen daarin afgebeeld zullen worden in de rapportages die je kunt uitdraaien vervolgens via het EA-portaal. Goed, tot zover de billing setup in het EA-portaal. We gaan één stapje lager. We gaan naar specifiek het subscriptiemanagement. Als u in deze laag, in de vierde laag, zeg maar, rondom subscripties, verschillende subscripties heeft al aangemaakt, hoe gaat u ermee om en wat is nou een goed model en hoeveel subscripties heeft u eigenlijk nodig? Wat bepaalt dat? Nou, dat is het onderwerp van het stukje Azure Subscription Governance. We zullen hier ook tevens een aantal best practices aangeven hoe wij subscriptiemanagement over het algemeen door grote organisaties ingeregeld zien. U heeft hier veel keuze en keuzemogelijkheden in. Dus wat we hier geven is een generieke best practice. Maar er zijn genoeg redenen om daar eventueel van af te kunnen wijken. Laten we beginnen met iets duidelijker achtergrond geven wat een subscriptie eigenlijk is. Een subscriptie binnen Azure bestaat eigenlijk uit drie belangrijke elementen. Een subscriptie is een soort administratieve security boundary. Dat wil zeggen dat rollen en permissies en gebruikers die op een subscriptie actief zijn, en dat zijn met name de service administrator en de co-administrator en eventueel anderen, maar daar kom ik zeker ook in module 3 op terug, maar primair de service administrator en co-administrator hebben rechten om alle resources binnen een subscriptie aan te kunnen maken of te kunnen verwijderen. Het zijn administrators. Wilt u dat u by default zorgt dat er een andere set security administrators of een andere set administrators actief is op een bepaalde hoeveelheid resources, dan kunt u ervoor kiezen om een separate subscriptie te maken met andere service administrators en andere co-administrators. Dus in dat geval is een subscriptie een soort administratieve security boundary. Iemand kan rechten hebben binnen een subscriptie, maar hoeft dat vervolgens absoluut niet te hebben binnen een andere subscriptie. Overigens, een subscriptie is qua security boundary wel een hele ruime boundary of een hele vaste boundary. Wat betekent, u heeft, als u administrator bent op een subscriptie, heeft u alle rechten binnen die subscriptie. En by default niet zomaar rechten in een andere subscriptie. Maar typisch zien we dat binnen organisaties de wens is om een veel fijnmaziger access model in te kunnen richten binnen een subscriptie. Om daar bijvoorbeeld verschillende teams rechten te kunnen geven en hele specifieke rechten. Bijvoorbeeld alleen leesrechten op de ene omgeving en wijzigrechten op de andere omgeving. Dit is een onderdeel van module 3, maar we raden ook zeker aan om ook binnen een subscriptie fijnmaziger rechten in te gaan richten. Dus wat u op subscriptieniveau doet, het gebruik van service administrators en co-administrators, is slechts een eerste stap wat een hele ruwe scheiding, een hele ruwe opdeling geeft tussen resources. Een tweede element van wat een subscriptie biedt, is het is een billing unit. U zult in het EA-portaal, als u uw rapportages uitdraait, zult u daar zien dat per subscriptie het financieel gebruik van Azure wordt aangeduid. Dus u kunt zien wat er binnen een subscriptie geconsumeerd is aan Azure tegoed. Dus daarin is een subscriptie een billing unit. De derde is dat een subscriptie tevens een soort skill unit is. Binnen een subscriptie kunt u een maximale hoeveelheid technische capaciteiten afnemen. Dus een maximaal aantal virtuele netwerken bijvoorbeeld. Of een maximaal aantal cores, compute cores. Of een maximaal aantal websites, et cetera. Overigens, de hard en soft limits, want er zijn hard en soft limits. De soft limits die staan erop, die kunt u eventueel verhogen tot een hard limit. De hard limits zijn echt limieten binnen een subscriptie. Dus het kan zijn, als u heel veel storage of heel veel compute nodes wil gebruiken, dat u van meerdere subscripties gebruik zult moeten maken. Omdat een subscriptie ook een vaste hoeveelheid capaciteit is. In de resources sectie van deze module geven we ook een verwijzing naar precies een overzicht van wat de maximale capaciteiten zijn per subscriptie. Op dit moment wil ik alvast belangrijk meegeven dat de skill unit, dat blijft een belangrijke functie van een subscriptie. De billing unit en administratieve boundary, dus de eerste twee functies die hier genoemd staan, daarvan zien we steeds meer dat u daar niet per definitie meer subscripties voor nodig heeft. Er zijn steeds meer mogelijkheden om ook binnen een scriptie zowel sub-billing te kunnen doen. En ik zal daar zo iets meer te kunnen vertellen. Dus u kunt ook binnen een subscriptie laten zien wat het gebruik is op verschillende teams of op verschillende sets van resources. En u kunt ook binnen een subscriptie een fijnmazigere security model inrichten. Dus we zien steeds meer als een best practice, probeer het aantal subscripties toch minimaal te houden. en subscripties met name te gaan gebruiken als er meer scale units zijn. Maar er zijn nog een aantal andere overwegingen. Op deze volle slides, en we zullen de presentaties ook distribueren, maar op deze slide ziet u een aantal overwegingen die u kunt nemen in het vormen van een subscriptiestrategie. En het lastige is dat sommige van deze overwegingen meer leiden tot een minima aantal subscripties en sommige overwegingen leiden meer tot meer subscripties. Dus u zult daar een goede balans in moeten maken en we zullen ook in het vervolg van deze webcast en wat richtlijnen geven over hoe u hiermee om kunt gaan. Laten we even kort over deze verschillende overwegingen langslopen. De eerste is, die ik eigenlijk al genoemd heb, wilt u echt per project goed inzage hebben in wat de gebruik is, wat de billing is, wat de chargeback daar eventueel, en daar chargeback op kunnen doen, dan neigt dat tot het gebruik van een subscriptie per project, omdat u dan goed kunt rapporteren wat het gebruik is en wat de billingstructuur is. Dit zal zich dan ook goed reflecteren in het Azure AR-portaal. Maar u ziet hier rood al afgedrukt resourcegroepen. En resourcegroepen zijn eigenlijk een mogelijkheid om verschillende resources binnen een subscriptie te subgroeperen en daar ook billing op te gaan doen. Dit is iets wat we deels al supporten en heel snel ook verder gaan supporten. Dus dan wordt het makkelijker om ook binnen de context van een subscriptie inzage te kunnen krijgen in wat het gebruik en wat de billingstructuren zijn binnen een subscriptie. Binnen een subscriptie kunt u verschillende resources aanmaken. Bijvoorbeeld netwerken. Netwerken bestaan ook alleen binnen een subscriptie. Dus stel dat u meerdere applicaties heeft die allemaal van hetzelfde virtuele netwerk gebruik moeten maken. Dan kan dat een reden zijn om toch zoveel mogelijk van één grote shared subscriptie gebruik te maken. U kunt wel netwerken koppelen over verschillende subscripties heen, dat is zeker mogelijk. Maar het is makkelijker, zeker als resources goed met elkaar kunnen praten, met name infrastructuur resources, dus bijvoorbeeld virtuele machines, dat ze goed verbonden zijn met hetzelfde virtueel netwerk, dan kan dat een reden zijn om te kiezen voor een shared subscriptie. Bovendien, koppelt u dit netwerk aan bestaande netwerken in uw eigen datacenter, via bijvoorbeeld VPN of ExpressRoute, dit zijn mogelijkheden om hybride connectiviteit in te regelen. Ook dat soort mogelijkheden zijn over het algemeen gekoppeld aan een specifieke subscriptie. Dus ook dat vormt een reden om te zeggen om het aantal subscripties minimaal te houden, zodat u goed resource sharing kunt doen. Over security hebben we het ook al even gehad. Security least privilege by default, als u een service administrator of een co-administrator aanmaakt binnen een subscriptie, dan hebben die alle rechten binnen die subscriptie, maar niet alle rechten op alle andere subscripties. Dus wilt u echt absolute scheiding van security control over verschillende projecten of verschillende resources, dan zou u daar meerdere subscripties kunnen gebruiken. Ook hier een vergelijkbare ontwikkeling. Ik had het net over de resourcegroepen die gebruikt kunnen worden om binnen een subscriptie de billingrelatie meer inzage en meer te kunnen subdelegeren. Met Azure Rollbacks Access Control kunt u ook binnen een subscriptie fijnmaziger access in gaan regelen. Dus ook daar zien we steeds minder dat een subscriptie echt nodig is, of dat meerdere subscripties nodig zijn, om delegatie van controle op security niveau in te kunnen richten. De volgende is kostcontrole. We zien soms organisaties zeggen, ja, het is toch handig om één grote subscriptie te hebben, omdat ik dan goed in controle ben over de totale consumptie van het gebruik van Azure. Er zijn hier verschillende overwegingen te maken. U kunt er voor meer dan wel voor enkele subscripties gaan. Development teams. Het aardige natuurlijk van Azure is dat u de mogelijkheid heeft om te zeggen, nou, wij geven aan een ontwikkelteam geven wij een aparte subscriptie en die zijn daar zelfstandig, kunnen daar zelfstandig in acteren. Dat betekent dat zo'n development team zelf resources aan kan maken en bijvoorbeeld dat niet via een IT-managed proces hoeft te doen. Zie dit als een soort omgeving waar heel snel test- en development omgevingen opgespind kunnen worden. Zo'n dev-testomgeving leent zich prima om daar dan een aparte subscriptie voor te maken, zodat dat geen interferentie kan hebben bijvoorbeeld met productieomgeving. Dus we zien vaak dat voor de wendbaarheid het meer wendbaarheid geven aan developmentomgevingen of aan development teams, dat het zeker zinvol kan zijn om daar meerdere subscripties te overwegen. Dan de limieten en constraints per subscriptie, zoals ook al even kort aangegeven in de drie belangrijkste elementen van een subscriptie. Er zitten bepaalde maximale hoeveelheden capaciteit aan een subscriptie gekoppeld. U kunt zoveel subscripties maken als u wil, maar binnen een subscriptie zit een bepaalde maximale hoeveelheid aan elementen die u daar kunt afnemen. Die limieten hebben we ook gedocumenteerd en overigens die limieten worden wel steeds groter, dus ook dit begint langzaamaan minder reden te vormen om meer subscriptie te vormen. En op dit moment zien we eigenlijk dat de hoeveelheid storage die u kunt afnemen eigenlijk de grootste beperkende factor is waar het gaat om de limieten binnen één subscriptie. Dus heeft u heel veel storage nodig, ja, dan is het, zal dat waarschijnlijk leiden tot het inzetten van meerdere subscripties. Nou, een laatste overweging is hoe u om wilt gaan met centralized operations management. U kunt verschillende operations management pakketten, dat kan System Center zijn, maar dat kunnen ook pakketten van derde partijen zijn, die u gebruikt voor het beheer en de operations van uw omgeving. Ja, die moeten wel, als u met meerdere subscripties van meerdere subscripties gebruik wil maken, ook met meerdere subscripties overweg kunnen. En sommige laten zich beter behandelen binnen één grote shared omgeving. Dus ook dit kan een overweging zijn wat u mee kunt nemen in wat is voor uw organisatie het beste subscriptiemodel. Nou, dit zijn natuurlijk veel overwegingen en we realiseren ons ook dat dit lastig kan zijn bij hoe moeten we nou omgaan en wat is nou het beste subscriptiemodel. Dus ik zal u een paar suggesties aan de hand doen. Wat we over het algemeen zien gebeuren is dat er eigenlijk twee subscriptiemodellen. Dus even nog belangrijk, we hebben het over de EA-portaalinrichting gehad. Ik heb het nu dus eigenlijk om de subscripties helemaal onderaan, dus de laagste laag van dat hiërarchisch model. Daar zien we over het algemeen twee modellen ontstaan. Een shared model, wat eigenlijk wil zeggen, ik doe zoveel mogelijk applicaties in één subscripties, versus een meer projectgeoriënteerd subscriptiemodel, waarin ik per project of misschien zelfs per applicatie een aparte subscriptie doe. Over het algemeen zien we dat als er veel gebruik wordt gemaakt van gedeelde resources, denk aan netwerken. Ik heb al genoemd hybride netwerken, hybride connectiviteit. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het neerzetten van domeincontrollers, Active Directory domeincontrollers in Azure, waar identity en authenticatie autorisatie in ingeregeld kan worden. Dat zijn vaak shared resources. Dan is het handig om dat in een shared subscriptie neer te zetten, dus een gedeelde subscriptie. Over het algemeen zien we dat meer applicatie per subscriptie ook met name gebruikt wordt als uw organisatie als organisaties gebruik maken van met name de infrastructuur services kant, dus IaaS kant van Azure. Kijken we meer naar per project, dan zien we projectorganisaties, dus subscriptie per project, veel meer gebruiken waar het gaat om applicaties die geen shared infrastructuur nodig hebben. Dit zijn vaak PaaS-applicaties, dus zitten wat meer aan de PaaS-kant van wat Azure biedt. Dat zijn vaak zelfstandige applicaties. Ze hebben vaak ook niet per definitie connectiviteit nodig naar uw bestaande datacenter. Of het zou kunnen zijn dat die connectiviteit puur over HTTP, dus prima over het internet kan lopen. Dit soort applicaties lenen zich prima om per subscriptie in te regelen. Wat dan ook gelijk de billing en security by default inregelt. Nou, dit zijn de twee stromen die we zien ontstaan. En in realiteit zien we dat een mix van deze twee gebruikt wordt binnen organisaties. Dus we zien dat meer de PaaS-kant wordt vaak subscriptie geregeld per applicatie. En daaronder ligt vaak een shared applicatie waarin zoveel mogelijk shared systemen in opgenomen worden. Nou, laat ik dit nog iets meer specificeren en hier wat richtlijnen opgeven die we intussen verzameld hebben op basis van een flink aantal implementaties die we hebben gedaan. Het is een volle slide. Zoals gezegd, we zullen de slides ook delen, maar dit geeft dan ook redelijk wat informatie over een aantal richtlijnen. Wat we over het algemeen aangeven, zoals al eerder vermeld, is als projecten VPN connectiviteit nodig hebben, dan over het algemeen verdient het aanbeveling om dat soort projecten, dat soort applicaties in een shared subscriptie te delen, zodat ze allemaal van die connectiviteit gebruik kunnen maken. U kunt eventueel wel verschillende subscripties maken, maar dan zult u de connectiviteit voor elke subscriptie opnieuw moeten inrichten of de connectiviteit binnen een subscriptie moeten koppelen aan de connectiviteit in een andere subscriptie, wat eventueel voor meer complexiteit kan zorgen. Projecten die public facing zijn, over het algemeen geen directe connectiviteit nodig hebben met bestaande datacenters of dat puur over HTTP, dus over internet zou kunnen lopen. Daarmee zien we dat deze zowel in een per project, dus in een own subscription of in een shared subscriptie kunnen laten landen. Dus hier heeft u de keuze. Wat we wel zeggen is dat we over het algemeen aanraden om een los subscriptie te gebruiken voor elk stadium wat leidt naar productie. Dus denk aan development, test, integratie, performance test, pre-productie. Dus Kiest u bijvoorbeeld voor het shared subscriptiemodel, zorg dan wel dat u apart subscripties heeft voor development en test. En dit geldt zeker ook voor het projectmodel. Dus over het algemeen raden we aan om daar verschillende subscripties voor te nemen. U kunt dit ook met Robis Access Control binnen één subscriptie inrichten en resource groepen. Dat is zeker een optie. En we zien ook veel organisaties kiezen voor dat model. Maar op dit moment zien we meestal dat er verschillende subscripties voor dev-test versus productie ingericht worden. Dat leidt ook gelijk naar de volgende. Projecten die van develop-test-omgevingen gebruik maken en die ook hun eigen billing en utilization inzage willen hebben, daarmee raden we zeker aan om die projecten, die develop-en-test-projecten, eigen subscripties te kunnen geven. Dit heeft trouwens ook nog wel een ander voordeel. Als u dev-test-trajecten eigen subscripties geeft, dan kunnen dit soort trajecten ook individueel schalen ten opzichte van productie. Ik heb al gezegd, een subscriptie biedt ook een maximale hoeveelheid resources. Stel dat u productie op wil schalen, maar in diezelfde subscriptie zitten ook dev- en test-resources en die zijn net flink aan het opschalen omdat er veel capaciteit aan de dev-testkant nodig is, dan zou daar een conflict kunnen ontstaan. Dus door die twee te scheiden over subscripties, weet u in ieder geval dat u capaciteit goed kunt verdelen tussen project en of tussen productie en development-test-integratieomgeving. Daarbij geeft natuurlijk het aanbieden van een non-managed of een semi-managed losse subscriptie aan de dev-test, aan het dev-testteam ook hen veel vrijheid om zelf resources aan te kunnen maken, et cetera. Mocht het toch zo zijn dat dev-testomgevingen toegang nodig hebben tot on-premise omgevingen, dus eigenlijk toch liever een shared omgeving zouden hebben, want dan kan je connectiviteit bieden tussen bestaande omgevingen en Azure, dan kan ook VNet to VNet over subscripties, wat eigenlijk wil zeggen connectivity tussen een separate dev-test subscriptie gelegd worden naar een shared subscriptie en via die shared subscriptie naar on-premise. Dus daar zijn mogelijkheden voor om om connectiviteit te regelen tussen die subscripties, mocht dat nodig zijn. Nog een laatste paar richtlijnen. Over het algemeen zien we dat om inderdaad die extra wendbaarheid en flexibiliteit te bieden aan dev-test teams, geeft ze een eigen subscriptie. Betekent ook dat zij dan zelf verantwoordelijk zijn voor het management van dat subscriptie. Bijvoorbeeld het aanmaken, maar ook verwijderen vooral van resources als die niet meer nodig zijn. Want dat biedt natuurlijk een mooi consumptievoordeel. Op het moment dat u resources gewoon uitzet, dan zullen ze ook niet meer, gebruik consumeren. Er zijn ook mogelijkheden bijvoorbeeld om gewoon scripts te bouwen of Azure Automation in te zetten om automatisch bijvoorbeeld resources zoals virtuele machines down te brengen, zodat die geen gebruik meer afnemen van uw Azure tegoed. U ziet hier nog wat andere tips. Bouw vooral een integration environment waarin integratietesten gemaakt kunnen worden. Die hebben vaak wel connectiviteit nodig. Realiseert zich dat u kunt natuurlijk meerdere services naar één subscriptie deployen. Dus een subscriptie hoeft niet altijd één applicatie te zijn. Zeker niet, zeker een shared subscriptie niet. En als laatste, ook heel belangrijk, zeker als u van dev-testomgevingen gebruik maakt, Azure biedt heel veel mogelijkheden om via scripting, via resource manager scripts, via commandlets, consistente omgevingen te kunnen bouwen en te kunnen definiëren, zodat die consistent over de hele lifecycle uitgerold kunnen worden. Daarin zou ik u zeker willen verwijzen naar hoe dev-test en hoe u dev-test strategieën op kunt zetten binnen Azure, want daar zitten heel veel interessante integratiepunten in. Goed, we hebben de bovenste laag gehad, de billingstructuur met het EA-portaal. We hebben wat richtlijnen gegeven over hoe u subscripties kunt hoe u subscriptiemanagement kunt doen en hoe u subscripties kunt indelen. Shared subscripties versus projectdescripties. Wel advies, probeer toch overal subscriptie en het aantal subscripties te beperken. Dan blijft nog over wat advies rondom wat u binnen een subscriptie kunt doen. En u zult zien dat u ook binnen een subscriptie steeds meer mogelijkheden kunt krijgen om zowel de facturering en inzage in het gebruik, als wel wie heeft nou rechten op wat, fijnmazig in te kunnen regelen. Dat gebeurt allemaal binnen resource managers. Feitelijk, als we bekijken, dan hebben we aan de bovenkant hebben accounts. We hebben het enrollment, we hebben accounts. Onder de accounts liggen de subscripties. En binnen een subscriptie kunt u met resource manager aan de gang. En resource manager biedt u mogelijkheden om ook weer een subscriptie onder te kunnen verdelen. Nou, resource manager is eigenlijk een soort interface laag. En resource manager biedt een aantal mogelijkheden om applicaties, resources, denk aan virtuele machines of websites, databases te kunnen uitrollen met verschillende belangrijke eigenschappen, maar ze ook te kunnen organiseren en te kunnen controleren. Nou, deze module gaat met name over de organisatie. Kijken we naar de organisatie, dat is een belangrijk onderdeel van wat u ter beschikking heeft aan gereedschap en controle binnen Resource Manager, zijn resource groepen. De mogelijkheden die je hebt binnen Resource Manager geven u een fijnmazige controle binnen een subscriptie. Het belangrijkste element, hier ook rood afgebeeld, zijn resource groepen. Een resource groep kunt u zien als een collectie van een aantal bij elkaar horende services. Een resource groep zal ook informatie geven over wat het gebruik en wat de consumptie is van de resources binnen een resource groep. Dus u kunt resource groepen ook straks gaan gebruiken, bijvoorbeeld in een billing en een interne chargeback of doorbelastingstructuur. Dus dat biedt de mogelijkheid om daar niet alleen subscripties voor in te zetten, maar ook binnen een subscriptie, bijvoorbeeld per applicatie, inzage te kunnen geven in de consumptie. Over het algemeen raden we ook aan om een applicatie af te beelden per resource groep. Dus een resource groep is typisch een applicatie. Resource groepen kunnen ook gebruikt worden voor de hele dev test en de hele staging cyclus van een applicatie, dus binnen application lifecycle management omgeving. Dus een resource groep vormt een belangrijk element waarin gebruiksgegevens kunnen neergezet kunnen worden, maar ook autorisatie en access management ingeregeld kunnen worden, wat ik in module 3 verder zal toelichten. Dus een resource groep vormt ook een access control methodiek. Wat resource manager eveneens mogelijk maakt, zijn tags. U kunt elke resource, dus elk object, elk onderdeel van wat u in Azure daadwerkelijk afneemt, kunt u voorzien van tags. En deze tags, die kunt u zelf kiezen. Dat zou bijvoorbeeld een cost center kunnen zijn of een projectnaam. En die tags zullen ook afgebeeld worden in de rapportages die u uit het EA-portaal kunt uitdraaien. Dus u kunt dan ook tags gebruiken om bijvoorbeeld goed controle te krijgen over usage, consumptie en financiële facturatiemogelijkheden. Dus een subscriptie biedt een soort de facto mogelijkheid om billingstructuur en securitystructuur in te zetten. Maar met deze mogelijkheden, met wat Resource Manager binnen een subscriptie biedt, en met name de resource groepen, kunt u daar een fijnmaziger model inrichten. En kunt u ook zeggen, oké, ik ga steeds meer naar een shared subscriptiemodel, waarin ik resource groepen gebruik om verder delegatie van en chargeback in te kunnen regelen, of ook delegatie van access control in te kunnen regelen. Nou, voor dat laatste niveau heb ik hier nog een plaatje opgenomen. U moet zich voorstellen, u ziet hier een aantal lagen. Boven deze lagen zit daadwerkelijk de EA-structuur. Dus daar zit een structuur met de enterprise enrollment, departments, etc. Die zijn hier niet afgebeeld. U ziet hier eigenlijk de laag vanaf de subscripties. En u ziet hier dat deze voorbeeldorganisatie heeft voor gekozen om, zij zijn opgedeeld in verschillende sectoren, om per sector een subscriptie, een shared subscriptie aan te maken. Dus die werken met relatief weinig subscripties, maar dan wel grote subscripties. Binnen een subscriptie regelen zij dan regio's in. Dus je ziet hier een regio Noord-Amerika, een regio Zuid-Amerika. Maar dat bevat allemaal binnen diezelfde subscriptie. En zij gebruiken resource groepen om verschillende projecten af te beelden binnen die subscriptie. Dus ze hebben één generieke resource groep gemaakt waar alle networking in is geregeld. Dus ook de autorisatie naar het stuk networking. En ook de billing wordt dan keurig getrackt per divisie. En dat doen ze op basis van tags. Dus aan alle resources die gemaakt worden in regio Noord-Amerika, daar wordt een tag Noord-Amerika aan gehangen, zodat ze precies kunnen zien welke resources door Noord-Amerika gebruikt zijn. En voor wat betreft autorisatiecontroles wordt gebruik gemaakt van resource groepen waarin alle netwerkgeoriënteerde omgevingen voor regio Noord-Amerika worden in een aparte resource groep gezet. En vervolgens worden er nieuwe resource groepen per applicatie ingeregeld, zodat die applicatie keurig het lifecycle management ingeregeld kan worden. We daar ook weer met tags kunnen werken om te zien tot welke regio, divisie en project elk project hoort. Dus daar worden de tags voor gebruikt. En vervolgens biedt de resource groep ook de mogelijkheid om heel specifiek te kunnen bepalen wie rechten heeft op dat specifieke project. Dus deze organisatie heeft ervoor gekozen om relatief weinig subscripties in te regelen, eigenlijk per sector. En elke subscriptie onder te verdelen middels resource groepen in subprojecten en divisies. Als deze organisatie eventueel meer skill nodig heeft, want een subscriptie blijft een maximale hoeveelheid resources, dan kunnen ze dit eventueel dupliceren met een tweede subscriptie voor diezelfde sector en daar dan connecties leggen met de andere subscriptie. Dus het is natuurlijk mogelijk om dat skill unit model, dus verschillende subscripties in te zetten voor verschillende hoeveelheden capaciteit, maar dat is eigenlijk een duplicatie dan van de subscriptie die voor sector 1 gelegd wordt. Goed, dit was eigenlijk het belangrijkste onderdeel van deze webcast. Ik sluit af met nog een aantal verwijzingen naar meer bronnen. U vindt hier wat extra links naar bijvoorbeeld het EA-portaal en ook help en support waar u terecht kunt met meer vragen. Zoals ook in de eerste module aangegeven, binnen Microsoft kunt u terecht bij verschillende mensen met verschillende rollen, met verschillende vragen. U ziet hier een afbeelding van over het algemeen hoe de Microsoft Teams zijn ingericht die u kunnen helpen met verschillende onderwerpen waar het gaat om Azure. En tenslotte nog heel specifiek hier een aantal resources voor meer informatie en meer achtergrond bij het materiaal wat ook in deze webcast is gebruikt. Met name de technische resources die hier onderaan zijn afgebeeld geven meer informatie over bijvoorbeeld het gebruik van tags en het gebruik van Resource Manager in de inrichting van uw subscripties. We hopen dat deze webcast zinvol is geweest. We nodigen u graag uit voor module 3, waarin we specifiek ingaan op het Identity and Access gebeuren en hoe u access control kunt inregelen binnen Azure. Dank u wel voor het volgen van deze webcast.